Geel tot aan het spui.
De Roparun.
Tot de Haringvlietbrug. Dit is Radio Hoekse Waard.
Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang-waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
Dit is Bianca Damink van de ANWB. Heel veel files staan er niet en in de meeste gevallen heb je in de files die er wel staan een paar minuten vertraging. In Zeeland is het vooral druk. Er staan veel korte files door terugkerend vakantieverkeer. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam heb je tussen Port Zeelande en Goede Reede 5 minuten oponthoud. De N57 Brouwersdam richting Middelburg. Daar sta je bij Middelburg nog 10 minuten in de file. Op de N59 is het druk. Van Seroskerken naar knooppunt Hellegatsplein voor de aansluiting met de N256. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je voor de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A58 naar Bergen op Zoom bij Rilland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er file op de A12... van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 20 minuten tijdverlies. En op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, staat file. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Wat er in de Hoekse Waard gebeurt, hoor je bij ons.
9, 6, 0. Nieuws, sport en lifestyle en de beste muziekmix.
Sterk in de streek, Radio Hoekse Waard.
Hoeksewaard actueel.
Maandagavond, een zonovergoten tweede Pinksterdag 2026. Iets na de klok van 7 uur. Dat betekent dat de komende 2 uur weer tijd is voor de maandagavondeditie van Hoeksewaard actueel. Wat gaan we allemaal doen in deze uitzending? In de Hoeksewaard staan akkerbouwers voor een enorme uitdaging. Een gigantisch overschot aan aardappels zorgt voor historisch lage prijzen. Voor veel boeren betekent dat financiële onzekerheid, volle schuren en een markt die volledig uit balans is. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat betekent dit voor de landbouw in onze regio? Pieter Hagen, akkerbouwer in Zuid-Beijerland en lid van de Agrarische Commissie van LTO Noord, heeft hier zo zijn ideeën over. En in de Hoekse Waard staat op 26 juni iets nieuws op de kalender. Het allereerste hardloopfeest. Geen gewone hardloopwedstrijd, maar een compleet evenement waar sport, plezier en gezelligheid samenkomen. Wat kunnen de deelnemers verwachten? Waarom is het initiatief gestart en wat maakt deze eerste editie zo bijzonder? We praten erover met de organisator Vincent van Heiningen. Hij neemt ons mee in de voorbereidingen en de feestelijke plannen voor deze sportieve dag. En de Hoekse School is een onderwijsorganisatie die zich inzet voor toegankelijkheid en kansrijk onderwijs voor alle kinderen. Recent heeft de organisatie een solidariteitsfonds opgezet om gezinnen extra te steunen. We gaan hierover bellen met directeur Cora Labré. En in de tweede uur gaan we ook bellen met Erik van der Linden. Hij is de organisator van de komende avondvierdaagse van Schavendeel. En spreken we met Jack Tjadens. Hij neemt afscheid als interim bestuurder van Zorgwaard. Van hem willen we weten hoe Zorgwaard er nu voor staat. Lotte, Nick, Senna en Sophie zijn studenten van de Hogeschool Rotterdam. Als onderdeel van hun studie Event en Experience Management organiseerden zij een eindfeest voor alle Hoekse scholieren tussen de 12 en 16 jaar. Mijn naam is Willem de Vries en goed dat je erbij bent.
In a groove like a record. You don't even know what you're looking for. And you'll never, never, never see that I'm trying. No, I want you to feel so much more.
Zwaard staan de akkerbouwers voor een enorme uitdaging. Een gigantisch overschot aan aardappels zorgt voor historisch lage prijzen. En voor veel boeren betekent dit ons financiële onzekerheid, volle schuren en een markt die volledig uit balans is. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat betekent dit voor de landbouw in onze regio? Aan de telefoon hebben we Pieter Hagen. Hij is akkerbouwer in Zuid-Waaierland en ook lid van de Agrarische Commissie van LTO Noord. Goedendag, meneer Hagen. Of mag ik Pieter zeggen?
U mag Pieter zeggen, hoor. Goeiedag.
Goedendag. Kunt u een kort schetsen wat er op dit moment speelt rondom het enorme aardappeloverschot in Nederland?
Ja, dat kan ik zeker. Zoals u al zei, er is een overschot aan aardappels. En u zegt Nederland, maar eigenlijk moeten we dat iets breder trekken dan alleen Nederland. Eigenlijk is heel West-Europa een overschot aan aardappels. Want ook in België, Duitsland, Frankrijk worden ook heel veel aardappels geteeld. En die hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Dan vragen jullie zich af, wat is daar de oorzaak daar natuurlijk van? We hebben de laatste jaren een hele goede markt gehad voor de aardappels. Dus er was heel veel vraag naar aardappelproducten. En daar hebben we eigenlijk alle landen zijn daar toch wel een beetje op ingesprongen. Wat geresulteerd heeft in een jaarlijkse groei in het areaal. Waar we vorig jaar ook weer een extreme groei hadden in alle landen. Met daarbij komend dat de opbrengsten vorig jaar ook heel erg goed waren. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld zitten we nu met een overschot aan aardappels. Waar we geen baasje voor kunnen vinden.
Ja, hoe groot is de aardappeloverschot precies?
In Nederland hebben ze het ongeveer over 500.000, 600.000 ton. Ja. Maar als je in alle Europese landen bij elkaar, dan praat je wel meer over 1,5-2 miljoen ton aardappels. Ja, dat klinkt heel veel, dat is het natuurlijk ook. Dat zijn verschrikkelijk veel aardappels. Maar je moet ook niet vergissen, zeg maar. In Nederland worden er bijvoorbeeld al rond de 5-6 miljoen ton aardappels verbouwd en verwerkt. En in landen als België, Duitsland en Frankrijk zijn nog grotere landen in de aardappelproductie. Dus ja, dat.
Daar is het nog groter.
Daar is het overschot nog groter.
Ja. Wat betekent dat voor de prijzen van de aardappels? Ik heb begrepen dat ze zelf op nul staan.
Ja, zelfs onder nul.
Onder nul.
Onder nul. Nou ja, kijk, u moet het zo zien. Heel veel van deze aardappels worden natuurlijk ook al geteeld met voorafgesproken prijzen. Dus dat zijn zeg maar de contractaardappels, zoals we dat eigenlijk noemen. En er worden met de frietfabrieken in deze periode en net hier iets voor worden er zeg maar afspraken gemaakt van oké, wij mogen zoveel tonnen aardappels leveren tegen een vastgestelde prijs. Ja. Die aardappels worden ook momenteel nog steeds gewoon afgenomen voor die vastgestelde prijs.
Dan ben je maar dus een spekkoper als je zo'n contractaardappel
hebt. Als je nu contractaardappels hebt, dan is de nood wat minder groot dan mensen die bijvoorbeeld alles voor de vrije markt telen, of alle mensen die bijvoorbeeld voor een prijs telen die over het hele seizoen bepaald wordt. Dus daar is de nood wat minder hoog. Alleen wat vaak ook het geval is, dat we niet altijd ons hele volume als contractaardappelen telen of kunnen telen. Dus dat is altijd vaak maar een bepaald percentage. En dan de aardappels die we dan meer hebben, die leveren we vaak mee. En dat is vaak de dagprijs.
Ja.
Nou ja, en de dagprijs die is momenteel nul.
Ja, want wat heeft een landbouwer, een akkerbouwer nou voor een prijs nodig om het, laten we zeggen, kostendekkend te kunnen werken?
Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de regio waar je zit en wat voor soort kosten jij hebt. Maar je moet er toch wel van uitgaan dat de aardappels toch wel rond de 20-25 cent kosten per kilo. Dus en zeker rond deze tijd, dan hebben we ze natuurlijk al bewaard tot een hele lange periode. Dus we hebben er op moeten passen. We hebben natuurlijk veel energie gebruikt voor de stroom en voor de koeling en dat soort zaken. Dus ja, je hebt nu echt wel tussen de 25 en 30 cent per kilo nodig.
Dus dat heeft grote financiële gevolgen voor de landbouwers, akkerbouwers die geen contractenpiepers hebben.
Inderdaad. Kijk, nou moet je natuurlijk ook wel zien dat wij telen niet alleen aardappels. Alleen het probleem waar we nu ook alweer een beetje tegenaan lopen, over de hele sector gezien, eigenlijk alle gewassen die we momenteel die we in onze programma hebben, zeg maar. Het is overal een beetje. De graanprijzen zijn niet zo goed. De suikerprijzen, dus de suikerbieten waren allemaal maar matig. Dus het compenseren met andere gewassen is momenteel ook wel een zorgpuntje.
Is dat bijvoorbeeld bij de suikerbieten ook dat er een overproductie is?
Ja, ook de suikerbieten hebben eigenlijk een overproductie. Alleen nou is de suikerindustrie is wel wat meer gereguleerd. Dus dat de fabrieken bepalen natuurlijk een beetje wat wij mogen zetten. Dus die gaan dat dan een beetje bijsturen. Dus het jaar daarna hopen ze daardoor natuurlijk een beetje die balans terug te krijgen. Alleen de aardappelmarkt is in dat opzicht gewoon een vrije, toegankelijke markt. Als u morgen aardappels wil gaan telen, dan kunt u dat gaan doen.
Kun je dat gewoon gaan doen. Wat zijn de risico's op een langere termijn als deze situatie aanhaalt?
Nou ja, dan wordt het toch wel. Dan zijn de financiële gevolgen toch wel aanzienlijk. Wij moeten ook allemaal onze verplichtingen natuurlijk voldoen voor het landhuur of dat soort zaken allemaal. Wat we nu wel zien is dat we de arealen voor dit komende seizoen waarschijnlijk toch wel wat gaan dalen door in heel Europa. En daar hopen we toch wel mee om die markt wel weer wat meer in balans te gaan krijgen.
Ja, dat zou dus kunnen.
En het weer is natuurlijk ook een heel groot punt waar we mee te maken hebben.
Vertel.
Kijk, van het jaar is alles gelukt, of afgelopen seizoen. Dus ook in landen als België, Duitsland, Frankrijk, waar bijvoorbeeld minder water beschikbaar is, is daar toch voldoende regen gevallen op de juiste momenten. Dus daar hebben ze ook gewoon hele hoge opbrengsten gehaald.
Ja.
Als het hier droog is, kunnen wij nogal wat sturen met het beregenen van. Wij hebben heel veel water rondom ons heen, dus dat is in ons voordeel. Als het ergens anders maar droog is.
Ja. Zijn er nu boeren die nu al overwegen om minder aardappels te telen of zelfs te stoppen of een alternatief?
Ja, nou, stoppen hoor ik nog niet zo direct. Maar ik hoor al wel geluiden van mensen die toch wel aanzienlijk gewoon zeggen van, nou, ik ga toch eens 5% of 10% minder aardappels zetten. Dus, vorig jaar was er nog wel eens een perceel dat je kon kiezen van, nou ja, we gaan aardappels zetten of we zetten graan. Daar wordt nu al gauw weer voor graan gekozen.
Ja.
Een laag risico gewas, niet zoveel kosten. Dus dan kan het ook niet zo gauw misgaan ook.
Ja.
Dus ik vermoed wel dat er wel wat verschuivingen gaan komen in het areaal.
Ja, ja. Welke rol speelt het LTO eigenlijk in dit dossier? Wat doen jullie om de boeren te ondersteunen?
Nou ja, wij kunnen ze natuurlijk qua areaalkeuze staan natuurlijk iedere teler natuurlijk vrij om te doen wat hij wil doen. Kijk, wij geven natuurlijk ook wel aan dat iedereen natuurlijk een verstandige keuze moet maken om af te vragen of je wel aardappels gaat telen voor, hoe zeg ik dat? Zonder dat je daar bijvoorbeeld een afnemer bij hebt of zonder dat je daar een vaste afspraak voor gemaakt hebt.
Ja.
Dus ja, kijk daar maar uit, is dan natuurlijk het advies.
Maar ja, ik kan me voorstellen dat de frietfabrieken die gaan natuurlijk volgend jaar lagere prijzen geven.
Ja, dat is al zo. De contractprijzen zijn al verlaagd. Ook eigenlijk met dezelfde reden natuurlijk. Het is natuurlijk heel simpel. Het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Dus het aanbod is momenteel wel groter dan de vraag. Dus dan gaan de prijzen naar beneden. Dus dan ook de contractprijzen gaan naar beneden.
Ja, maar neemt die verwerkende industrie, neemt die ook zijn verantwoordelijkheid in deze...
Nou ja, in zoverre,
kijk, als ze onder de 25 cent gaan bieden, dan is het gewoon slechte zaken doen.
Ja, dat is slechte zaak, dat klopt. En daar waarschuwen wij als LTO ook voor, van bereken goed je eigen kostprijs en ga niet vooraf al ergens voor tekenen dat je al weet dat het verliesgevend gaat worden. Dus dat is het advies wat wij als LTO natuurlijk kunnen geven. Maar wat we nu ook wel merken is dat de frietfabrieken zeggen van, jullie hadden vorig jaar 10 hectare aardappels bij ons op contract. We gaan dat terugbrengen naar 8 hectare. En alles wat je meer wel wil doen, dat is dan wel voor je eigen risico. En het kan makkelijk zijn dat ze volgend jaar misschien wel weer heel hard nodig hebben. Hoor. Want als het overal wat minder staat en het groeit wat minder, dan kan dit natuurlijk ook zomaar in één keer weer omslaan.
Ja, ja,
maar dat weten we pas in oktober weer.
Maakt het juist moeilijk om goede oplossingen te vinden.
En dat maakt het natuurlijk best wel ingewikkeld. De ene teler zal natuurlijk gauw zeggen van, nou weet je wat, ik doe het wel wat minder. Maar er zijn misschien ook wel weer telers die zeggen van, ja, hou eens even, als iedereen minder gaat doen. Ja. Nou, dan had ik misschien wel eens wat meer doen, toch wel, als mij dat dan toch wel financieel nog, als dat nog te behappen is.
Ja, is die aardappelsector nou echt zo'n vrije jongenssector? Of zitten er toch wel mogelijkheden om onderling af te stemmen?
Ja, op telersniveau.
Ja,
nou ja, kijk. Wij zijn natuurlijk met heel veel. Ja. Dus het is best wel moeilijk om iedereen in die kruiwagen te houden, laat ik het zeg maar zo zeggen. Om met z'n allen af te spreken van nou, als we nou met z'n allen allemaal wat minder gaan doen, ja, dan komt het ook wel goed. Maar dan heb je toch altijd nog wel weer, het blijft toch een beetje een vrije handel, ieder voor zich. En dan zie je toch alweer heel gauw dat er dan toch weer mensen zijn van ja, maar ja, als de buurman minder gaat doen, dan zal ik hem misschien, ga ik hem wel een hectaretje meer doen.
Ja, maar goed.
Kijk, er wordt wel heel veel gewaarschuwd nou van pas op wat je met je areaal van aardappels gaat doen. Maar ja, het blijft nog steeds een hele vrije, ja, we zijn eigenlijk toch allemaal een beetje individuen.
Ja, en als het weer ook eens een keertje wat anders gaat doen dan verwacht, dan kan het zomaar een grote invloed hebben.
Ja, dan kan het zeker een grote invloed hebben. Ja. We zien nu al dat het al wel, toch alweer wat aan de drogere kant gaat worden. Dus ja, het is wel even afwachten hoe dat groeiseizoen weer gaat verlopen.
Ja. Zijn er nog innovaties op komst of alternatieve afzetmarkten die eventueel kansen bieden?
Nou ja, momenteel is onze afzetmarkt wat er niet als waar geen friet van gemaakt wordt of waar wat niet in het zakje gaat naar wat naar de supermarkt gaat, is voer. Het wordt nu als voer verhandeld voor de veebedrijven. Alleen daar moeten we nu voor betalen zelfs om daar vanaf te komen.
Want
de transport is duurder geworden. Dieselprijzen zijn vrij hoog. Dus waar we in normale jaren kregen we daar nog wel eens wat voor. En nou moeten we zelfs toe gaan betalen om van onze aardappels af te komen. Ja. Als je ze niet op contract hebt.
Ja, hoe belangrijk is het voor de regio Hoekse Waard dat de akkerbouw gezond blijft?
Ja, dat is heel belangrijk voor de regio Hoekse Waard. Want de Hoekse Waard is natuurlijk echt een akkerbouwgebied. En aardappels maken daar een heel groot deel uit. We zitten hier echt in een aardappel- en uienteeltgebied. En ook granen- en suikerbieden. Dus voor ons in de Hoekse Waard is het heel belangrijk dat die aardappelprijzen toch wel weer andere vormen aan gaat nemen.
Ja, en dan moet je echt gaan zitten denken aan welke knop je als akkerbouwer kan gaan draaien.
Ja, want ja, een alternatief is altijd wel ook wel weer is toch best wel weer lastig op onze gronden ook. Onze gronden lenen zich heel goed voor de teelt van aardappels en uien.
Ja. Nou ja, goed, ik denk dat alle aardappelteler dat het ook wel innovatieve ondernemers zijn. En dat ze wel wat bedenken.
Ja, zeker.
Mag ik dat bedenken. Tot slot, wat moet er volgens u nu gebeuren om boeren weer perspectief te kunnen geven?
Misschien wel een heel droog seizoen.
Een heel droog seizoen dat de productie even in elkaar
klapt. Dat de productie gewoon minder is. En dan vooral eigenlijk gewoon in heel West-Europa. Want kijk, het is niet alleen Nederland meer. Het is echt Duitsland, Frankrijk, België, Nederland. Al die landen bij elkaar. Dat bepaalt eigenlijk toch wel de prijs van de aardappels. Dus eigenlijk moeten we toch hopen dat er gewoon flink wat minder gaat groeien dan dat het afgelopen jaar heeft gedaan.
Dat is toch raar om dat te horen?
Ja, heel raar, ja. Inderdaad. Ja. Wij zijn misschien wel meer gebaat bij een wat matigere oogst dan bij een goede oogst.
Dat is apart. Ik ga u en uw collega's allemaal heel veel sterkte. Want het is niet leuk werk als je op verlies moet werken. En dat zullen heel wat aardappeltelers nou op dit moment doen. Succes voor de sector, zou ik zo zeggen.
Dank u wel.
En graag dat u ons wat even willen vertellen hierover.
Ja, graag gedaan.
Oké, salut.
Oké, tot kijk. Thank you.
Hoekzwart Actueel.
Zwaard staat 26 juni iets nieuws op de kalender. Het allereerste hardloopfeest. Geen gewone hardloopwedstrijd, maar een compleet evenement waar sport, plezier en gezelligheid samenkomt. Wat kunnen deelnemers verwachten? Waarom is het initiatief gestart? En wat maakt deze editie zo bijzonder? We praten erover met de organisator Vincent van Heiningen. Hij neemt ons mee in de voorbereidingen en de feestelijke plannen voor deze sportieve dag. Goedendag, Vincent.
Goedenavond.
Goedenavond. Wat is dat precies, het hardloopfeest? En hoe is het idee ontstaan om dit te gaan organiseren?
Nou, je hebt het goed uitgelegd al. We gaan een sportief evenement organiseren op 26 juni in het centrum van Nabijenland. Twee routes van 5 kilometer en 10 kilometer. Met onderweg heel veel muziek en gezelligheid. Dus sportiviteit en gezelligheid gaan hand in hand op 26 juni.
Ja, en jij vond dat nodig was in Oud-Beijerland? Of hoe zijn jullie tot het initiatief gekomen?
Nou, wij organiseren al een aantal jaar het wandelfeest in Hoekse Waard.
Ook een succes.
Dat is ook. Ja, dat is inmiddels uitgegroeid naar een evenement van tussen de 2000 en 2500 deelnemers in 4 jaar tijd. We kwamen eigenlijk in contact met de atletiek vereniging Spirit in Nabijenland. Toen kwamen we tot het idee gezamenlijk om naast een wandeleditie ook een hardloopeditie te gaan organiseren. En zodoende de contact opgenomen met de gemeente, de plannen voorgelegd en ook daar heel veel enthousiasme. Er zijn natuurlijk best wel wat hardloopevenementen in de Hoek der Waard, maar nog geen eentje in het centrum van Nabijenland.
Ja.
Waarin we dwars door het centrum heen gaan hollen.
Ja, en jullie geven toch een sfeertje omheen, hè? Want waarom een feest? Wat gaat dit evenement anders maken dan de andere hardloopwedstrijden?
Nou ja, we zien sowieso, dat zien we eigenlijk al bij het wandelfeest wat we organiseren, dat het heel erg gewaardeerd wordt dat we naast het sportieve ook een gezellige dag uit neer gaan zetten. En dat willen we ook gaan doen bij het hardloopfeest. Dus om de 500 meter is er muziek. En na afloop is er een DJ, is er een afterparty. En eigenlijk wordt het echt een compleet gezellige avond uit. Dus naast een sportieve prestatie, het lopen van 5 of 10 kilometer, kun je ook gewoon een hele gezellige avond uitbeleven met vrienden of met mensen die komen kijken. En na de prestatie met de medaille om je nek nog een gezellig drankje drinken.
Ja, maar is het alleen voor ervaren lopers of juist voor iedereen? Prestatielopen?
Nee, voor ieder niveau is het goed te doen. We hebben natuurlijk wel tijdwaarneming. Dus de wat meer ervaren lopers die een goede tijd willen neer gaan zetten op 5 of 10 kilometer, die zijn natuurlijk van harte welkom om mee te doen. Het parcours is volledig verkeersvrij. Dus je kan ook echt een goede tijd lopen als je dat zou willen. Maar ook de wat minder ervaren lopers die het leuk vinden om een keertje mee te doen aan een wedstrijd met een officiële tijdswaarneming, zijn van harte welkom. De 5 kilometer heeft dan een tijdslimiet van 1 uur. En de 10 kilometer van 2 uur. Dus ook op een wat minder hard tempo moet je dat...
Dat moet lukken. 5 kilometer in 1 uur. Dat is wandelsnelheid, toch?
Ja, precies.
Ja, dan is de deelnemer belangrijker dan de tijd.
Precies.
Zou ik zeggen. Het parcours dwars door Oud-Beijerland, dat is wel weer gezellig.
Ja, zeker. Dus we starten en finishen echt midden in het centrum op de Oost-Voorstraat en de West-Voorstraat. En vanaf daar gaan we een rondje maken van 2,5 kilometer door het centrum. Bij het laatste gedeelte ook echt over de Molendijk lopen, tussen de winkels door. En de deelnemers kunnen dan, of als ze 5 kilometer lopen, het parcours 2 keer lopen. En als ze 10 kilometer kiezen, dan lopen ze het parcours 4 keer.
Ja, hoeveel deelnemers verwachten jullie?
Nou ja, we gingen weg met het idee, het zou leuk zijn als we rond de 500 deelnemers halen. Maar daar zijn we inmiddels vandaag al overheen.
Zo.
Dus we zijn 3 weken geleden zijn we geopend met inschrijving. Eigenlijk het eerste weekend al op 200 inschrijvingen. En inmiddels zijn er 500 inschrijvingen al binnen. Dus het is super mooi.
Ja.
Ja, en het zou leuk zijn. We stellen hem nu bijna 750. Maar dat zou echt top zijn als we dat halen.
Ja, is er een max wat jullie kunnen hebben op het parcours?
Ja, we hebben met de vergunning hebben we een max van 1000 deelnemers afgesproken.
Oké. Okay.
Dat zou helemaal fantastisch zijn als dat nog gaat lukken. Maar met 750 zijn we waanzinnig tevreden.
Ja. Zijn er nog, hoe bereid jij je voor op de veiligheid? EHBO, regelaars, is dat allemaal rondgekomen?
Ja, gelukkig wel. Wat dat betreft werken we natuurlijk nauw en goed samen met Atletiek Vereniging Spirit, die de verkeersregelaars verzorgt. Die hebben best wel veel ervaring ook met andere hardloopevenementen in de regio en in het Nabijland. Dus die zorgen voor alle verkeersregelaars. We werken samen met het Rode Kruis Hoekse Waard. En die zorgt voor de medische verzorging op de dag zelf.
Kijk, nou, volgens mij wordt het gewoon... Het enige wat nog een beetje in de weg zou kunnen zitten, maar is het weer. Maar volgens mij kan je daar ook op voorbereiden.
Nou ja, het is in de zomer op 26 juni.
Ja.
Dus laten we duimen voor een mooie zomerse dag met mooi weer.
Lijkt me ook. Waar kunnen mensen zich nog inschrijven?
En dat kan op onze website www.hardloopfeest.nl. Het is makkelijk te onthouden, zou ik zeggen. En vanaf daar is alle informatie te vinden. De parcours, de tarieven, het deelnemerspakket. En ook een link naar de inschrijving.
Oké, nou. Ik hoop dat het een heel mooi succes wordt. Als ik het zo hoor, zal het jou niet liggen.
Nou ja, de voortekeningen zijn hartstikke positief. En we zijn echt wel verrast door alle enthousiasme en positiviteit. En ook dank aan jullie voor de aandacht, om het aandacht brengen van het evenement.
Graag gedaan. Heel veel succes gewenst.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
Salut. Hoi.
Tot ziens.
You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. And finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. And your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. You sell drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving.
I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Hoekse School is een onderwijsorganisatie in Hoekse Waard die zich inzet voor toegankelijk en kansrijk onderwijs voor alle kinderen. Recent heeft de organisatie een solidariteitsfonds opgezet om gezinnen extra te ondersteunen. Aan de telefoon hebben we mevrouw Labree, Cora Labree, zij is bestuurder van de Hoekse School. Goedenavond.
Goedenavond.
Goedenavond. Kunt u luisteraars uitleggen wat de Hoekse School precies is en waar de organisatie voor staat?
Ja, dat wil ik zeker. Hoekse School is een organisatie, een stichting voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de dochterstichting voor kinderopvang. En wij staan als organisatie voor openbaar onderwijs in de Hoekse Waard, maar ook voor toegang tot de voorschoolse voorziening en de kinderopvang, dus de buitenschoolse opvang. En wij vinden het inderdaad heel erg belangrijk dat kinderopvang en de toegang tot de voorschoolse voorzieningen voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Ja, en daar dat staat nu onder knel, of onder druk. Ja. En dat was ook de aanleiding om het Solidariteitsfonds op te richten?
Ja, het is een beetje een gekke ontwikkeling. De overheid heeft natuurlijk gezegd, we gaan de kinderopvangtoeslag in stappen, zeg maar, verhogen. Waardoor eigenlijk iedereen straks maar een heel klein gedeelte voor de kinderopvang betaalt. Alleen is het zo dat met name de lage inkomens er op dit moment niet van profiteren. Omdat die toeslagen niet omhoog gaan. Dus de toeslagen worden nu met name verhoogd voor de midden- en de hoge inkomens. En omdat wij maar tot een bepaald bedrag de ouders vergoed krijgen, ja, gaan met name de minima erop achteruit.
En is dat een keuze
voor de kinderopvang? Ja. Nou, dat vinden we geen gewenste ontwikkeling.
Nee, is dat een keuze, een technische keuze bij de overheid, of hebben wij met z'n allen in een stemhokje dat bepaald?
Nou, het is de keuze dat eigenlijk de overheid geen eerlijke kostprijs hanteert voor de kinderopvang. Dus je moet je voorstellen dat wij als kostprijs voor een peuterspeelzaal een bepaald uurtarief moeten rekenen aan ouders. En de overheid vergoedt maar tot een bepaald maximum. Okay. En alles wat er, zeg maar, boven dat maximum wordt vergoed, dat moeten ouders zelf betalen.
Oké. Goed, ja. Dus linksom of rechtsom, de minima, de mensen met wat minder geld op de rekening, die komen in de problemen.
We willen dat die toegang tot die voorschoolse voorzieningen voor iedereen toegankelijk is. En het is heel erg mooi dat dat dit initiatief eigenlijk ontstaan is door de oude commissie. Mm-hmm. We hebben een oude commissie die adviesrecht heeft over de prijzen die de organisatie hanteert. En die zeggen, ja, we vinden het eigenlijk een ongewenste ontwikkeling en kunnen jullie daar niet iets aan doen, Hoekse School. Dus okay. Wij hebben een fonds ingericht en alle ouders die maximaal 130% van het minimuminkomen verdienen, die kunnen beroep doen op dat fonds, waardoor ze dat stukje geld terugkrijgen. En dat kan oplopen tot een paar tientjes per maand. En dat is juist voor die gezinnen vaak toch weer een tasje met boodschappen.
Ja, maar dan heeft u als de Hoekse School toch een goed budget.
Of
een goede spaarrekening.
En dat is juist de buffer die ouders vaak nodig hebben. En als je het hebt over de toegang tot de voorschoolse voorzieningen, dat is het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, daar leg je dus de basis voor de latere loopbaan in school. En omdat we natuurlijk ook een stichting hebben voor basisschool en voortgezet onderwijs, vinden we het juist heel erg belangrijk dat alle kinderen die voorschoolse voorziening gaan bezoeken. Dus dat kan ook een peuterspeelzaal zijn, of een kinderdagverblijf.
Ja, ik heb twee meiden op de voorschoolsopvang zitten en ze worden er een heel stuk wijzer. Dat kan ik wel vertellen.
Ja, ja. Ja, dus... ja en het is niet zo dat thuis die ontwikkeling niet doorgaat. Want ja, u leest waarschijnlijk ook boekjes voor met uw kinderen.
Maar kleinkinderen.
Opvangen, ja, op een hele spelende wijze. Ja. Dat kan ook door aan tafel fruit te eten en met elkaar de fruitsoorten te benoemen of de kleuren te benoemen of hoeveel stukjes fruit er gegeten wordt. En dat zijn allemaal kleine dingen die kinderen spelende wijze gaan leren om straks die toegang tot de basisschool te vergemakkelijken.
Ja. Is er ook nog een soort van verband tussen de problemen rond de kinderopvangtoeslag, dat schandaal wat er was, en de behoefte aan dit fonds?
Nou, we merken dat er steeds meer ouders in financiële problemen raken.
Okay.
En kijk, nu heeft de overheid wel gezegd, hè, door die toeslagenaffaire willen we het alles gaan inrichten. Dus ze willen de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisaties overmaken, waardoor ouders alleen maar een heel klein gedeelte bij kunnen hoeven te dragen. Dat is een hele gewenste ontwikkeling. Maar we zien gewoon het aantal ouders die om een betalingsregeling vraagt of die hun kinderopvangrekening niet kunnen betalen, die zien we toenemen.
Ja.
En dat is wel een ongewenste ontwikkeling. En dat staat een beetje los van die toeslagaffaire. We zien allemaal dat het gewoon het leven duurder wordt.
Ja, 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 ja. Nou ja, want financiële stress in een gezin, dat heeft direct invloed op kind.
Ja, dat en vaak inderdaad de financiële stress op het gezin heeft invloed op het kind, heeft invloed op de ouders. Maar daar kan ook dan een multiproblematiek ontstaan die natuurlijk voor niemand gewenst is.
Hoe kunnen... ik zal het anders zeggen. Wat voor ondersteuning kunnen die ouders dan precies krijgen? Is het alleen het geld of is het ook nog op een andere manier?
Nou, wat de ouders kunnen in ieder geval die tegemoetkoming krijgen. En zij kunnen natuurlijk altijd bij ons aankloppen voor een betalingsregeling. En wij hebben ook, de hulp die naar de gemeente kan gaan om jullie te helpen, om ouders te kunnen helpen met financiële zorgen.
Ja, want ik zit dan ook even te denken aan het...
Sorry, wat zegt u?
Ja, want ik zit dan bijvoorbeeld ook te denken aan het project Schuldmaatje, wat in elke gemeente ook is.
Ja,
wat
ja.
Dan...
Dus de gemeente heeft tal van voorzieningen om ouders te helpen om rond te kunnen komen. En het is met name dat ouders hun schaamte voorbij gaan. Hè? Dat ze zich niet hoeven te schamen als het allemaal wat lastiger wordt.
Ja, maar dat is vaak een hele grote hobbel. Dat heb ik
kan
voor me voorstellen. Hoe waarborgt u dat het geld op de goede plek terechtkomt?
Nou, wij waarborgen dat doordat we de ouders wel om een inkomensverklaring vragen. Dus ouders moeten dan aantonen dat ze inderdaad die 130% van het minimum verdienen. En dat kunnen ze heel eenvoudig downloaden bij de Belastingdienst. En als ze dat inleveren, dan gaan ze gewoon een jaar, krijgen ze een lagere factuur.
Oké. Wanneer start het fonds echt? Of is het al aan de slag?
Het is zeg maar 1 april, en dat is geen grap, gaat het daadwerkelijk van start. En vorige week hebben alle ouders een flyer gehad om ze te attenderen op dat fonds. Ouders kunnen ook, als ze zich bij ons inschrijven, krijgen ze ook de vraag of ze gebruik willen maken. En we hebben ook alle jeugdverpleegkundigen een flyer gestuurd. Jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau, hè, die bespreken ook met de ouders of een kind naar de voorschool gaat. En of ze dan eventueel ook nog een extra programma krijgen bij ons. Dus op die manier attenderen we de ouders op de mogelijkheden.
Ja, want en hoe is de samenwerking met de gemeente in deze?
Ja, goed. De gemeente die ondersteunt dit plan. Die geven ook aan, echt voor ouders die echt helemaal niks kunnen betalen, dus ook dat hele kleine stukje eigen bijdrage, zijn er ook nog mogelijkheden om, als ouders een bijstandsuitkering hebben, om een beroep te doen op een potje daarvan. Dus daar kunnen ouders ook terecht als ze echt de rekeningen niet kunnen betalen.
Ja, ik heb al een aantal keren met de wethouder gesproken over deze problematiek. In het algemeen in de gemeente. En wat u ook net zei, de mensen moeten wel even hun schaamte voorbij. Want ja, je hoeft het dan niet te hebben. Want er zijn genoeg mogelijkheden in de gemeente. En daar hoort het Solidariteitsfonds nu ook bij. Om mensen te ondersteunen op weg te helpen.
Ja, klopt.
U heeft aangegeven in een voorgesprek eigenlijk dat u hoopt dat dit idee breder wordt opgepakt. Wat is precies uw wens erbij?
Nou, mijn wens is eigenlijk tweeledig. Ten eerste dat de overheid, de overheid is natuurlijk een heel breed begrip, maar dat ze in Den Haag gaan nadenken over het stelsel van kinderopvang, toeslag. En dat ze in ieder geval er gaan voor zorgen dat er een goede uurprijs wordt berekend, zodat we ook gewoon kostendekkend dat tarief kunnen doorberekenen aan ouders.
Ja.
Dat is een hele grote vraag. Nou, daar zijn we met de brancheorganisaties bezig. Maar ik hoop eigenlijk ook dat andere kinderopvangorganisaties dit initiatief gaan ondersteunen. Ik weet dat er een organisatie in Limburg is die dit kan. Ik heb dit ook aan de brancheorganisatie gestuurd. Ga dit ook doen, want het is... het kost ons als organisatie een stukje van ons rendement, maar dat hebben we er heel graag voor open, zeg maar.
Ja, en jullie hebben de mogelijkheden daarvoor om dat te doen?
We hebben de mogelijkheden, we hebben een gezonde positie, waardoor we er ook kunnen veroorloven om een stukje rendement te gaan investeren hierin.
Nou, dat is alleen maar prima. Waar kunnen mensen nog meer informatie vinden over het Solidariteitsfonds?
Zij kunnen dat doen bij de website van de Hoekse School. En de Hoekse School is inderdaad met een ouderwets
SCA,
zeg maar.
Ja.
En dan bij het nieuwsbericht op het Solidariteitsfonds klikken. En dan komen ze vanzelf op de goede route, zeg maar.
Nou, ik vind het een hele goede actie. En ook met dank aan de Oude Commissie die de signalen heel goed opgevangen heeft.
Ja.
Ja. Wees er trots op.
Ja, nou dat zijn we zeker. En met name dat we hebben als stichting een maatschappelijke opdracht om de kinderen in de Hoekse Waard een mooie ontwikkeling te geven. Zodat ze opgroeien tot mooie burgers, zeg maar.
Ja, daar
willen we graag een steentje aan bijdragen.
Daar moet je in investeren. Wij spraken met de bestuurder van de Hoekse School, Cora Labré. Dank voor de informatie en heel veel succes met dit mooie initiatief.
Dank je wel, hè. En een hele fijne avond.
Salut.
Dag.
It must have broke your poor little heart when the boys used to say you look better in the dark. But nowadays you've only learned in school to be somewhere in the dark with you. Oh, you would. The teacher would ask a question and you would always raise your head. Somehow you never got your turn. My eyes would fill with water inside. I burn. Oh, yes, I did. Oh, my girl, you used to be so lonely. You're a beautiful woman. Oh, my girl. Oh, my girl, you used to be so lonely. You're a beautiful woman. As a boy who used to sit beside you, he liked to hold that place his own life too. Oh, you were beautiful to me. You had a heart no one could ever see. Oh, yes, you did. Oh, my girl, you used to be so lonely. You're a beautiful woman. Oh, my girl, I was the only one who offered to carry your book, the tallest days and laughter, the dirty look, 'cause I saw they, what they see you now. They all wanna ask you for days, they don't know how, they don't know how.
you're a beautiful woman. Oh, oh, my girl. Oh, my girl. You used to be so lonely. You're a beautiful woman. Oh, oh, my girl. You used to be so lonely. You're a beautiful woman.
En we zijn aan het eind van het eerste uur van Hoekzwart Actueel gekomen. Ik ga een bakje koffie inschenken en zie u terug naar het nieuws van 8 uur.